De kerkraad maakt u allereerst het volgende bekend. Ze wil u nog herinneren aan de laatste Bijbelkringavond van dit seizoen. Die zal worden gehouden aanstaande dinsdagavond om 19:30. De dienst op Goede Vrijdag hoopt aan te vangen om 19:00. Er zal een extra collecte zijn dan voor de hulpverlening in Oost-Europa. En volgende week zondag zal de extra collecte bestemd zijn voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand ooit begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? En dan ook het vijfde. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. En wat er verder volgt in het tweede en vijfde vers van Psalm 63. Stellen wij ons nu onder de tucht en voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen wij in antwoord daarop het negende vers van Psalm 34. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijden nabij en goed. Psalm 34, het negende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Openen Gods woord in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 34. Wij noemden nu Lucas 22, te beginnen bij het 14e vers tot en met het 34e vers. Dan lezen wij Gods woord al dus. En als de ure gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt, dat zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch ziet, de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Doch weet die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen dat toch mocht wezen die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen: de koningen der volkeren heersen over hen, en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u die zij gelijk de minste, en die een voorganger is als een die dient. Want wie is meerder die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zit op tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Tot zover. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 22... en daarvan de versen 31 en 32, waar wij Gods woord onze tekst aldus lezen. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Tot zover. Voordat wij daar met elkaar over willen nadenken, zoeken wij het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed om hem een zegen af te smeken. En in onze voorbeden willen wij gedenken aan zuster Vroeg in de Wei van de Emmalaan, die morgen moet worden opgenomen in het ziekenhuis voor een ernstige operatie. We willen gedenken aan de familie G. van der Laan, nu in de afgelopen weken zuster en schoonzuster door de dood werd weggenomen. We willen de Heere danken dat broeder en zuster Hartman de afgelopen vrijdag met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken, omdat ze 40 jaar getrouwd waren. En we willen de Heere danken dat er bij de familie Boon afgelopen weken 4e kind mocht worden geboren. Zoeken wij het aangezicht van de Heere. Het zij niet kwaad, heilig en goedertieren God in de hemel, dat wij aan de morgen van deze uw dag uw aangezicht zoeken in de dienst der gebeden. Heren, dat zij niet kwaad in uw ogen, want gij zijt de heilige, gij zijt de hoogverhevene en wij zijn nietige mensen, kinderen. En nochtans, Heren, is dat het wonder wat ons verkondigt, dat het juist daarom is dat er voor de grootste en de snootste der zondaren in ons midden redding en behoud mogelijk is. Heren, dat was er van nature niet, want wij hebben u de rug toegekeerd. Wij zijn afgeweken en tezamen zijn we onnut geworden. En als ge naar ons moet zien, Heren, Dan moeten we het u eerlijk belijden. Ach, wie zou dan bestaan, ook ziende op hetgeen wij weer in de afgelopen week geweest zijn. Uw wet, zo heilig, groot en goed, met voeten getreden. Al de geboden, zwaar gezondigd. Heren, en dan moeten we dat zelfs belijden na ontvangen genade. Dan moeten uw kinderen dat ook toegeven, nog tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Heren, wij hoeven niet boven uw knechten te staan, van wie uw woord ons optekent dat ze na ontvangene genade nog in zulke zonde vielen. Wij hoeven ons niet boven Petrus te stellen, die zo groot woord had, die door u op het plaats gezet moest worden, maar dan door schade en schande heen, door hinken en zinken, door struikelen. Och, en dan zegt de psalmist wel, Heere, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En dan kan het wel eens door eigen schuld wezen, dat we zo diep weer wegzinken in het slijk der zonde, zodat u ons opnieuw, Heere, moet terugbrengen. En zodat we het opnieuw moeten uitroepen, ach, weert ik derwaarts weer geleid. Ziende op wie we zelf zijn, Heere, we bidden van u, geef ons daar eens een rechtszicht op. Wie wij zijn, wie gij zijt. Opdat die Christus der schriften, die leidende borg en middelaar ons gepast worden, ons dierbaar en noodzakelijk. Opdat we met onze zware zonde schuld tot hem leren vluchten en zuchten. O God, gedenk mijner, nu ge in uw koninkrijk zijt gekomen, opdat die schuld in uw bloed worden uitgewist, dat handschrift onze zonde, Heere. Wilt ge daar zelf maar zoals een van uw knechten uit de reformatie dat getuigen mocht, uw handtekening onder die schuldbrief zetten, die ge uw kinderen komt toe te zenden. Die schuldbrief die ze moeten leren ondertekenen. Dat vonnis verdient, Heere. Waardig gemaakt dat ge nooit naar me zoudt omzien. Maar Heere, leer ons dan ook pleiten op wie ge zijt voor doemwaardige zondaren. Leer ons dan ook roepen tot u om genade. Niet met behoud van onszelf, maar met verlies van al wat van ons is. Opdat we als arme bedelaars aan uw genade troon terecht mogen komen. Dan zegt u het van de zulke zalig, de armen van geest. En als ze misschien nog rijk zijn in onszelf, Heere, wil ons er dan vanmorgen maar vanuit uw woord op wijzen, dat we arm zijn buiten u. En wilt ge ons dan maar eens arm maken, de genade geven, dat we recht armen worden, opdat we recht ook hongerend leren worden naar dat voedsel, Heere, wat gij uw kinderen komt voor te zetten. Ja, gij gaat uw volk voeden met honger. Met honger naar het woord, met honger naar verzadiging, met honger naar die volkomen borggerechtigheid. Heren, en daarom weet u ook hoe wij vanmorgen zijn opgekomen naar uw huis. Hoe wij ons hebben voorbereid op deze uw dag. Het kan wezen, Heren, dat er een hunkering mocht wezen, een heilig verlangen in hart en leven. Dat we het in het hart mochten zingen, kom ga met ons en doe als wij. En het hart van vreugde mocht opspringen toen de deuren van uw huis weer open gezien werden. Heren, wilt gij die hunkering dan niet beschaamd maken, maar een beschamende zegen geven voor hart en leven? Maar wilt ge dat bij ons allen doen, Heren, ook als we misschien vanmorgen zijn opgekomen zonder verlangen, misschien met weerzin en tegenzin, misschien wel zo, Heren, dat we nog buiten u staan en het leven der genade en voor eigen rekening liggen? Wilt ge dan vanmorgen uw woord eens klaar openen voor ons hart en leven, opdat we een rechtszicht krijgen op al wat u uw volk wilt gaan leren? En dan smeken we van u, gedenk daarom niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaan, Ze worden ons uit gunst vergeven. En wil dan zelf met uw woord en geest ook rijk komen wonen en werken. Dat niemand onze ongezegend dit uw bedehuis verlaten. Maar wil ons een rustdag geven in uw gunst. Opdat we het beleven mogen, al is het in beginsel, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Heere, daar is uw dienaar ook niet toe in staat om het te geven. En nochtans, Heere, bidden we van u, wilt ge hem daartoe gebruiken. Als een middel in uw hand. Wilt ge daartoe hem uw geest niet onthouden. Och dat gij ook nu de hemelen scheurde. Dat ge nederkwaamt. Dat ge onszelf wil bekwamen, Heere. Onze lippen wilt openen van elkaar doen. Opdat we mocht het zijn vanuit de volheid van het gemoed. Gedachtig aan een milde overvloed van genade. Die rijke Christus dan een arme zondaar wil komen toe te passen. Dat we het zo mogen uitstallen. Opdat zondaren jaloers gemaakt worden. En opdat uw volk en kinderen vertroost en bemoedigd worden. Ik voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Hoezeer Satan rondgaat als een briesende leeuw zoekende, ook van hen wie hij zou mogen verslinden. O, we smeken van uw Heere voor hen die het moeilijk hebben. Die ziek zijn, die rouw dragen, die smarten hebben om wat voor oorzaak ook. We bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn, Heere, door welke omstandigheden ook. Misschien verbonden met ons via de kerktelefoon. Misschien deze dienst later open te beluisteren, Heere. Wilt gij ze maar geven voor tijd en eeuwigheid wat nodig is. Nu zijn er ook namen genoemd, Heere. We bidden u voor zuster Vroeg in de Wei, die zo ernstig ziek is en morgen moet worden opgenomen in verband met een operatie. We denken aan haar. We dragen haar aan u, de Heere, op uw kent haar, Heere. Veel beter dan wij haar kennen, we bidden van u. Mocht het in uw raad bestaan, wil haar van het ziekbed neergestort, versterken door uw kracht. Wil haar geven haar lichaam opnieuw de krachten, maar bovenal voor hart en leven, dat daar een toevoorzicht mag komen op uw levende God. In tegenspoed geduldig te zijn. Misschien al de vragen opkomen, waarom dan toch? Wilt gij die vraag maar eens verkeren in het waartoe, Heere, en het toepassen in harten en levens? We dragen u ook op, Heere, de rouwdragende familie van der Laan, die in de afgelopen week in rouw zijn gedompeld. We smeken van u, Heere, waar wij geen woorden weten om te spreken en enkel maar kunnen zwijgen. Wilt gij troosten met de troost zoals wij die niet kunnen geven en gij alleen het kunt. Wil overkomen en deze roepstem heiligen aan hun, aan ons aller hart. Opdat het tot ons doordringen, wij hebben hier geen blijvende stad. Bereid uw huis. Eens en wie weet hoe spoedig komt het moment dat gij zult sterven. Heere, er is ook reden tot dankzegging in het midden van de gemeente. Dat u de familie Hartman hebt gegeven dat ze samen met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Heere, dat is een aartshuwelijk door u ingesteld. En wij danken u daarvoor dat gij hen zo lang aan elkaar hebt verbonden gelaten. Maar wat zou het groot zijn als ook zij het persoonlijk mochten kennen. Want dat is een persoonlijke zaak, ondertrouwd met de Christus der Schrift. Te mogen behoren tot die bruidskerk, die de bruidegom eenmaal tot zich zal nemen, om de bruiloft van het Lam te gedenken, te vieren, tot in de eindloos eeuwigheid. Denk aan hen, Heere, gij kent hen, willen ook in de komende tijd voor elkaar sparen en geven nadat gij weet wat ze van nodig hebben. Heere, we danken u ook dat in het gezin van de familie Boon een kind geboren mocht worden. Een vierde kind aan de zorgen toevertrouwd. Nu de verantwoordelijkheid op de ouders verzwaard is, geef hen opziend hart. En geef dat kind dat het in het jonge leven door u de geest gewerkt mag leren vragen naar u en uw sterkte. U vroeg mag zoeken, want die zullen u vinden. Niet uit onszelf, maar door u daartoe gebracht. Heere, we danken u dat de dienaar die gij over deze gemeente gesteld hebt in de afgelopen week, ook zijn examen, zijn doctoraal examen mocht behalen, dat dat mocht wezen met lof. Heere, dat is menselijke lof misschien, maar dat u de lof ontvangt. De eer en de aanbidding dat u in staat hebt gesteld deze studie af te ronden. Wilt ge dan ook dat werk nog dienstbaar stellen in uw koninkrijk, opdat het ook niet te vergeefs mag blijken te zijn, zegen hem, Heere, samen met zijn vrouw en zijn gezin, in het midden van deze gemeente, en stel ze tot een rijke zegen. Gedenk hem ook als hij elders uw woord op de uit te dragen. Ga hem niet voorbij met uw zegen. Maar wilt gij het zo heerlijk wel maken, in ons midden, ja overal waar uw woord verkondigd wordt, tot toebrenging van zondaren, en tot meerdere eer en verheerlijking van uw naar waarde nooit volprezen naam. Hoor ons dan, Heere, en verhoor ons, uit enkel genade om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere uw gaven af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 35, het eerste en het vierde vers. Psalm 35, het eerste. Twist met mijn twisters hemel, Heer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken. En dan ook het vierde, mijn vijand wordt, eer hij het verwacht, door ramp op ramp teniet gebracht. En wat er verder volgt in het eerste en vierde van Psalm 35 ter inleiding op de prediking. Na het amen van de prediking zingen wij de aangekondigde versen uit het gebed des Heren. Geliefde gemeente, vandaag hopen wij, zo de Heer het ons geeft, tot tweemaal toe te staan bij een van de personen van het twaalftal des Heren, bij Simon Petrus. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen. Eigenlijk moeten we stilstaan bij het werk van die getrouwe zaligmaker in het leven van zijn afkerige kind Petrus. Petrus, wie is hij eigenlijk? Simon Petrus, hij is een van de eerste discipelen die samen met zijn broeder Andreas door de Heere geroepen werd tot het discipelschap. Om hem te volgen in al zijn wegen van lijden en strijd op aarde. Simon Petrus, hij is ook een van degenen die samen met de twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes behoorde tot de keur van de discipelen, zouden we wel kunnen zeggen. Tot de meest geliefde en vertrouwde discipelen van de Heer Jezus. Zij waren het ook die samen met hun drieën meegenomen werden in bijzondere gelegenheden. De kinderen van de kerk weten dat ook vanmorgen. Zij waren het die meegenomen werden in het huis van Jairus, waar dat dochtertje dood nederliggende door de Heere werd opgewekt. Zij waren het ook die door hem werden meegenomen op de berg der verheerlijking en die daar, zoals Petrus het mocht zeggen, aanschouwers waren van zijn heerlijkheid. En zij waren het ook die mee werden genomen in de hof van Gethsemane om daar aanschouwers te zijn van zijn diepe, zware zielenlijden. Niet dat dat aan Petrus zelf heeft gelegen. Niet dat Petrus beter was en die twee zonen van Zebedeus als de andere discipel. Want als de Heere Petrus karakter in aanmerking had moeten nemen, dan had hij Petrus voor eeuwig kunnen laten liggen. Dan had hij Simon Petrus voor eeuwig kunnen voorbijgaan. Want dat karakter van Petrus, gemeente, dat was helemaal niet zo'n fraai karakter. We weten het haantje de voorste. Altijd de eerste. Petrus, die in zelfoverschatting vaak veel te hoog van de toren blaast. Petrus, die zo vaak zonder erbij na te denken, er zomaar wat uitgooide. En dat er dan later van bleek dat het tegen de raad en de wil des Heren inging. Dat blijkt om één voorbeeld te mogen noemen uit die eerste aankondiging van het lijden. Toen de Heren na die zo heerlijke belijdenis van Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, ging aankondigen dat hij zwaar moest lijden, toen kwam Petrus daartegen in opstand. Heren, dat zal u geenszins geschieden. Behoed u zelf daarvoor. En toen moest de Heren hem zo zwaar bestraffen. Ga achter mij, Satanas, want gij bedenkt niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En Petrus, hij verstond er nog niets van, ook al kende hij genade in zijn leven bij de aanvang, dat de Heer Jezus zo zwaar moest lijden. Hij verstond de noodzaak van dat bittere lijden niet. En hij kwam er tegen in opstand. En zo staat nou ook het leven van Gods kinderen vandaag. Ze verstaan er dikwijls maar al te weinig van. En ze moeten er door de Heere toe gebracht worden. Door zijn woord. Maar dikwijls ook door schade en schande. Ze moeten er toe gebracht worden doordat de Heere ze steeds dieper ontdekt aan wie ze zelf zijn. En hoe dieper de Heere een blik geeft in eigen hart en leven, hoe meer ze die Christus nodig gaan leren krijgen. Petrus, hij moest dat ook nog leren. En het ging langs een diepe weg heen. En daarom heeft Christus hem ook gewaarschuwd voor de zee van Satan. We schrijven boven de prediking: Christus waarschuwt voor Satans zee. Drie gedachten. We letten op de begeerte van Satan, de bede van Christus en de opdracht aan Simon Petrus. Christus waarschuwt voor Satans zee. We letten op de poging van Satan, op de beden van Christus en op de opdracht aan Simon Petrus. Allereerst dan die begeerte van Satan. Gemeente, onze tekstwoorden, ze verplaatsen ons in gedachten naar de paaszaal. Daar had de Heer Jezus zo even het heilig avondmaal ingesteld en het laatste paascha met zijn discipelen gevierd. Niet zomaar een paascha, maar hij had het mogen betrekken op zijn eigen aanstaand borgtochtelijk lijden. Opnieuw had hij daar gesproken van vergeving van zonde, in de verbreking van zijn lichaam en in de vergieting van zijn bloed. We hebben het gelezen, dat hij dat het brood nam, het brak en het ronddeelde, neemt, eet, gedenkt en gelooft, zo zeggen wij het dan. Doet dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks ook die beker na de maaltijd. Laat hem bij jullie er rondgaan. Want deze predikt het Nieuwe Testament van mijn bloed. Daar aan die tafel heeft de Heer Jezus ook de verrader aangewezen. Doch ziet de hand desgenen die mij verraadt is met mij aan de tafel. Maar zie, de maaltijd is nog niet afgelopen. Of de discipelen beginnen met elkaar te twisten over wie van hen toch de meeste zou zijn in het koninkrijk des Heer. Dat hebben ze er weinig van begrepen, vindt u niet? Het was al eens eerder gebeurd door die twee zonen van Zebedeeën. Ze wouden een plaats ter linker en ter rechterzijde van de verhoogde Christus. Wat denken ze vleeselijk niet waar? Genade wel overgezet in de staat van de kinderen Gods. En de Heer zegt ook wel dat hij in het koninkrijk verordineerd heeft. En dat ze mogen zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten. Maar wat verstaan ze ook hier nog weinig van zijn noodzaak, van zijn lijden. Het moet van lijden tot heerlijkheid gaan. Van kruis tot kroon. Van vernedering tot verhoging. Kijk, en daarom is het dat de Heere hun twistgesprek verstoort met die zo diep ontroerende woorden van onze tekst. Het is geen ereplaats die al Gods kinderen hier op aarde wacht. Geen ereplaats, maar de zee van Satan. Niet alleen van hem, maar ook van hen geldt. Van lijden tot heerlijkheid, want een dienaar is toch niet meer als zijn Heer. Ook van hen geldt dat ze moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Maar dan door vele verdrukkingen. Dat is nodig. Opdat ze op die rechte plaats gehouden of bij vernieuwing gebracht worden voor het aangezicht van de Heere, buigend en bukkend, voorvallend voor zijn aanschijn neer. Kijk, en daarom is het dat de Heere hen erop wijst. Dat de hel alles in het werk zal stellen om dat werk des Heeren hen te doen derven. En om dat werk des Heeren af te breken waar hij het ook maar kan. Simon, Simon. Ziet de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De Heer Jezus, hij spreekt hier zijn discipelen aan. Maar is het u niet opgevallen dat hij met name één persoon noemt? Simon, Simon zegt hij. En wat spreekt daar uit dat dubbel noemen van die naam toch een bewogenheid. Een hartelijke liefde van de Heere tot één van zijn discipelen. In tederheid waarschuwt hij zijn kind Petrus voor het gevaar waar hij hem in ziet bevinden. We vinden dat toch op enkele plaatsen in Gods woord, dat hij je naam dubbel noemt. Martha, Martha. Gij bekommert en ontrust je over vele dingen, maar één ding is nodig. En even later, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt die tot u gekomen zijn. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen naar de kiekens bijeen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. Oneindige bewogenheid. Omdat het aangaat op een nimmer eindigende eeuwigheid, geliefde, denkt u daaraan. Oneindige bewogenheid. Omdat hij ziet dat zijn kerk het gevaar loopt in de klauwen van Satan te zullen omkomen. Bewogen. Ook als medelijdende hoge priester die in alles verzocht is geweest, gelijk als zij, uitgenomen de zonde. Maar het is niet in het minst dat de Heere die naam twee keer noemt om Simon Petrus wakker te schudden. Wakker te schudden, opdat hij zelf het gevaar zou erkennen waarin hij zich dreigt te begeven. Opdat hij die strikken zou waarnemen die daar voor zijn voeten gespannen worden door die vorst der duisternis. Want zijn juist zij, gemeente, die genade en juist zij die veel genade hebben ontvangen. Die zozeer het gevaar lopen. Het doel te worden van de vurige pijlen van de vorst der duisternis. En daar moet Petrus op gewezen worden. En al Gods kind. Kijk, en daarom is het dat de Heere Simon Petrus niet noemt bij zijn nieuwe naam Petrus. Hij zegt niet Petrus, Petrus. Maar hij zegt Simon, Simon.
Bij die oude naam wordt hij genoemd. Simon Petrus, die daar eens die zo heerlijke belijdenis had mogen afleggen. Dat is nou de natuur van Simon. Haantje de voorste. Vol zelfvertrouwen. Maar gemeente, dat zelfvertrouwen van de mens, dat kan zo gemakkelijk verwarden tot zorgeloosheid. Maar dat is nou wel het zwakke punt. In het leven van een mensenkind, dat we zorgeloos waren. Dat we denken met een klein beetje genade nu al voor eeuwig gered zijn. Met een weinig genade er nu al tegen kunnen. Dat dacht ook Petrus. O, zeker, hij was door genade wel een Petrus, een rotsman geworden. Maar is zichzelf, en dat moeten we leren gemeente, blijft hij maar een Simon. Een oude mens, onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. En dat zal straks maar al te duidelijk blijken. Is dat niet zo in het leven van allen die genade kennen? Al zeker vernieuwd door het werk van een drie-enige God. Maar waar steekt die oude mens nog dikwijls de kop op, vindt u niet? Die oude mens waarin de vorst der duisternis zo'n al te goede bondgenoot heeft. Die Simon, die zich dikwijls opnieuw doet gelden, juist in zware tijden. Kijk, en daarom is nodig dat de Heere bij tijd te wijlen zijn volk nog eens gaat noemen bij een oude naam. Om ze erop te wijzen dat niet een Petrus gered en behouden moet worden, maar een Simon. Een mens is zonde ontvangen en geboren. En daarom in zichzelf enkel overgeleverd aan het eeuwige oordeel. Dat een Simon gered en behouden moet worden. Niet alleen bij de aanvang van het geestelijk leven. Maar ook steeds verder. En dat ze zichzelf niet kunnen behouden. Dat heeft Petrus nodig te zien. En daarom is het ook dat de Heere zegt: Simon, Simon, zie. De Heere ziet niet alleen het gevaar. Maar de Heere wijst er ook op. Simon, let je erop. Simon, neem je jezelf in acht. Simon, denk er toch aan. Waakt en bid. Dat ge niet in verzoeking valt, zou hij aanstond zeggen in de hof van Gethsemane. Wanneer van nature is ook Petrus en zijn wij ons dat gevaar niet bewust, dan roepen we enkel vrede, vrede. Geen gevaar. En als de Heere de ogen gaat openen door genade, ja, daar gaan we er iets van zien. Van het gevaar dat ons zo levensgroot bedreigt. En dat ons dreigt te overweldigen. En wat is dan dat gevaar? Wel, dat gevaar is dat Satan ze zeer begeerd heeft om te ziften als de tarwe. En Satan, we weten dat zijn naam betekent tegenstander. Tegenkanter. Satan, hij probeert het werk Gods af te breken. En waar hij ook maar mogelijk is, het ongedaan te maken. En daarom is het zijn begeerte om dat werk te vernietigen. Hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Juist degene die niet meer aan zijn kant staan door genade. Bent u daarachter gekomen, gemeente? Bent u daarachter gekomen dat zijn naam Satan is? Tegenstander. Want in het Grieks staat in het grondtekst dat eigenlijk een woord dat betekent voor begeren, opeisen. Opvorderen. Dat is nou het werk van de boze. Hij eist Gods kinderen op bij de Heer. Hij vraagt om uitlevering van hen. Ja, nog dieper, eigenlijk staat daar een woord dat betekent dat hij er een ultimatum bij doet. Hij eist van de Heere een uitlevering om met hen te doen naar het goeddunken van zijn helse wil. En daarom is die eis niet zomaar een vraag. Nee, gemeente, Satan weet wat hij doet. Hij weet dat ze in het paradijs hem zijn toegevallen. Hij weet dat ze hem daar om rechtens toekomen. Omdat ze daar voor zijn voeten zijn neergevallen en het oor te luisteren hebben gelegd bij hem de vorst der duisternis. Hebben ze hem als koning niet erkend over hun leven? Ja, toch immers. Hebben we de Heere de rug toegekeerd om onszelf in de slaafse dienst der zonde over te geven? En blijkt dat ook niet heel duidelijk uit de schrift? Had de Heere Simon niet een en andermaal als Satanas moeten noemen? En had Simon ook niet meegetwist over de vraag wie toch het meeste mocht zijn in het koninkrijk der hemel? En daarom eist hij ze op zoals hij in Job eens had opgeëist. En we zien we ze gaan voor het aangezicht des Heer. Is het een wonder dat ze u dienen. Is het een wonder. Bezoek ze maar eens met de roede, met de plagen. Ik zal nog wel eens willen zien of er dan over nog van komt. Toen begeerde hij Job. Toen eiste hij Jobs uitlevering. En nu eist hij de uitlevering van Simon Petrus. Ja, van al de discipelen. En heeft als het ware zijn klauwen al uitgestoken. Want hij weet. Als de herder geslagen wordt, dan zijn de schapen weerloos. Hier zien we ook wie de Satan begeert, u lieden staat. Wie zei dat eigenlijk? Nee, gemeente, dat is niet de natuurlijke mens. Dat is niet de mens die nog buiten de Heere voortleeft. Want die hoeft de Satan niet meer te begeren. Want die heeft hij al in zijn macht. Die hoeft hij niet meer op te eisen. Want die heeft hij al in zijn macht. En die zijn hem al te voet gevallen. Nee, geliefden, zijn de zijne die hij opeist. Al Gods kinderen. En daarom spreekt de Heere wel tot Simon Petrus. Maar zegt hij toch u lieden in het meervoud. Om daarmee aan te geven dat het allen zijn. En waarom eist hij ze dan op? Om ze te ziften als de taar. En dat is een beeldgemeente uit het oude Oosterse landleven. Dat is het beeld dat als een boer het graan had geoogst. Dan werden daar die graankorrels op de zeef genomen. En van de ene naar de andere kant. En van links naar rechts. En rondgeschud. Terwijl zo'n boer dan met alle kracht opblies. Opdat het stof door de zeef zou vallen. En opdat het kaf zou worden weggeblazen. En hij het zuivere koren ontdaan van alle vuil zou overhouden. Nu Satan begeert hen zo te ziften. Dat ze zo denkt hij tenslotte allemaal als vuil door die zeef zullen vallen. Of allemaal als kaf blijken bevonden te worden en daar wegwaaien van die zeef. In voorspoed, oh ja, toen viel het ze niet moeilijk om hem te dienen. Maar in tegenspoed, dan zal hij wel eens laten blijken welke godonterende gedachte er in het hart van Gods kinderen wonen van natuur. En zo wil hij dat aantonen. En zo wil hij tot zonde brengen. Verleiden. O, eenmaal zeiden ze het Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Want gij hebt de woorden van eeuwig leven, maar hij zal ze ertoe brengen, indien het mogelijk is, tot die woorden, ik heb hem niet gekend. Ik ken hem niet. Dat is de zifting van de tarwe gemeente. Dat is de zifting. En weet hij wanneer hij dat doet? Weet u wanneer hij dat doet? Vooral in tijden van tegenspoed. Als het allemaal zo tegen zit in uw leven. Al Gods beloften, haar vervulling schijnen te missen. En u moet denken, zal het ooit wel waar zijn geweest in mijn leven? Is er ooit wel wat van terecht gekomen? Als u moet denken, is de Heere nou begonnen in mijn leven? Of ben ik nu met mezelf begonnen? Dan komt die forse duisternis. De ene keer als een briesende leeuw, maar dikwijls als een engel des lichts. Als een wolf in schaapsklederen. En dan wekt hij de indruk zeer zuiver te zijn in de leer. En dan komt hij op de ernst van de zonde te wijzen. Al die schuld. En dan ga je een kind van de Heere. Wel nee man, hoe kom je erbij? Wat matigt u zichzelf wel niet aan? En die schuld dan. En kijk nou eens naar de Heere. Dat is een heilig God hoor. Hij is rechtvaardig. En ik kan die zonde nooit door de vingers zien. Dan moet er eerst wel eens wat anders gebeurd zijn in uw leven. Voordat u dat mag kan gaan zeggen. Dan probeert hij wijs te maken dat er geen vergeving meer is in de eeuwigheid. En zo zal hij dat ook Petrus gedaan hebben. Toen Petrus aanstond zou komen in die zware val van zijn drievoudige verloochening. Maar hij maakt van een halve waarheid gemeente wel een hele leugen. Zult u daar ook om denken. Misschien zijn er nou vanmorgen in de kerk ook die zich daarin herkent weten. Die weten wat dat is op die zee van de boze heen en weer geslingerd te worden. En die bij tijden helemaal niet meer weten. En dan komt die duivel en hij komt het zeggen, waar is nu uw God op wien gebouwd? En aan wien ge uw zaak vertrouwd, waar is nu die God van Petrus in uw leven? Met bange vragen bestormen uw ziel. Zou er wel een God bestaan? En wie zal er straks uiteindelijk gaan oogsten? En zou de Heere wel naar mij omzien? En het kan niet anders dan die bange klacht. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Ja, weet u waarom, gemeente? Weet u waarom? Satan is het wel te doen om het leven eruit te ziften. Het is er Satan wel om te doen om het kaf over te houden en het koren weg te blazen als het mogelijk zou zijn, maar het zal hem nooit gelukken. Zijn loon is het kaf en het stof en iets meer ook, gemeente. Weet u waarom? Omdat niet alleen Satan zeeft, maar omdat ook Christus zeeft. Christus zegt u ja. Zegt de schrift niet van hem, wiens wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En zijn graan brengen in de schuren. Zijn loon is het kaf en niets meer. Maar het loon van Christus is het koren ontdaan van alle kaf. Jezus zeeft. Niet om de dood eruit te, niet om het leven eruit te ziften, maar de dood. Niet om het kaf over te houden, maar het koren en dat te bergen in zijn schuur. Kijk, ook hiervan geldt gij, o Satan, zou het niets vermogen, indien het u niet van boven gegeven waar. Satan kan, u die zo'n last hebt van die duivel. Satan kan niets doen, buiten de raad en de wil des Heren om. Zien we dat niet heel duidelijk in een Job? Wat heeft hij geprobeerd Job afvallig te maken? Maar wat was zijn loon? Het kaf. En iets meer ook. Kijk maar wat Job het mocht zeggen. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heren zijn geloofd. En ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. En mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Louter koor. Ontdaan van alle vuil en van alle kaf. Is het wat er overblijft. Halmen die van zwaarte schudden en lonens landsmans zweet. Wat Satan ten kwade denkt, dat doet de Heere medewerken. Voor het eeuwig goed. Satan zift, zift hij om te louteren door het lijden. Gelijk het zilver wordt beproefd. Satan een instrument in handen des Heer. En daarom gemeente. Hebt u wel eens last gehad van de duivel? Het is maar een vraag. Hebt u wel eens last gehad van die vorst der duisternis in uw leven? Zullen al Gods kinderen iets van kennen? Zullen ze allemaal iets van kennen? Als ze door genade hem de dienst gaan opzeggen, dan krijgen ze hem tegen. Kunt u van op aan? Nog nooit last gehad van de boze? Ach gemeente, dan is het in ons leven nog niet best gesteld. Dat betekent dat we nog aan de verkeerde kant staan. Dat we nog in het kamp van die vorst der duisternis staan te strijden tegen de Heer. Tegen zijn gezalfde. In zijn strikken ligt. Dat betekent dat als de Heer het niet vergoedt, dat wij als kaf eenmaal zullen verbrand worden met onuitblusselijk vuur. Dat is ernstig, gemeente. Betekent het dat we nog blind zijn. Van mensen weeg. Zou het al vanmorgen in uw leven is geen tijd wacht. Dat u als een Bartimeus op uw knieën terecht kwam en het zegt. Heere, open mijn ogen. Open mijn blinde ziels ogen. Opdat ik aanschouw wie ik zelf ben. En wie gij zijt in uw geliefde zoon. Opdat ik niet voor eeuwig moet omkomen buiten u. En opdat ik niet doorleven meer zonder u. En u die de Heere vrezen mag. Al is maar in beginsel en al durft u het er zelf niet voor te houden. Waak toch tegen die listen van Satan. Want hij zal geweld en list gaan gebruiken. Het kan er diep doorgaan. Het kan er o zo diep doorgaan. Maar de Heere zegt, een bloed, een tranen en een lijden. Die zijn dierbaar in mijn oog. Weet u waarom? Omdat hij de getrouwe is. Omdat hij nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En den Heere getuigt, het is een woord. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En gemeente, dat is de bede van Christus. Satan, hij betwist dat eigendomsrecht op de levende God wel. En hij weet dat hij het nog doen kan. Omdat Christus zijn bloed nog niet gestort heeft voor zijn kerk. En hij is nog niet als een bliksem uit de hemel gestoten voor eeuwig. Hij weet dat hij het nog doen kan. En daarom eist hij de mensheid op. Wat is nou het eeuwig wonder van genade, gemeente? Dat er tegenover die bede staat van die middelaar Gods en der mensen. Ik voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Ik heb voor u gebeden. Kijk, gemeente, in onze eerste gedachte stond daar uw lieden in het meervoud. Maar hier staat u in het enkelvoud. Dat woord dat slaat nou heel in het bijzonder op Petrus. Wat de Heere bedoelt met de zifting van Satan, dat heel die kerk van hem daartegen moet waken. Ziet hij toch wel heel in het bijzonder het gevaar dat Simon Petrus loopt. Betekent dat dan dat enkel Petrus in de voorbeden van Christus betrokken is? Wel nee, gemeente. Het gaat veel dieper. Hij gaat daar de anderen niet voorbij. Dat wil zeggen dat de Heere persoonlijk worstelt om uw eeuwig zielenheil. Dat het een persoonlijke zaak is tussen de Heere en uw ziel. En dat wat de Heere u heeft overgezet tot zijn licht. Dat het dan ook een persoonlijke zaak is die hij bij God de Vader bidt. Voor u persoonlijk. Voor Petrus persoonlijk. Ik heb voor u gebeden. Dat is een wondergemeente. Dat de Heere niet alleen voor zijn kerk in het algemeen bidt. Maar dat hij weet dat ieder van zijn kinderen bijzonder van noden heeft. En dat hij daarom voor hen persoonlijk bidt. Ik heb voor u gebeden. Voor u. Weet u wat dat betekent, gemeente? Twee dingen. Dat betekent in de eerste plaats u ten goede, ten behoeve van u. Omdat Petrus niet alsnog verloren zou gaan, maar het eeuwig leven zou hebben. Voor u. Dat betekent ook in de plaats van u. Ach, en het is alsof de Heer hier zegt, Petrus. Als jij daar straks ligt in de zee van de Satan. En als jij niet meer kan bidden. Als je in het heest van de smeltoven zich bevindt. In dat louteringsproces. Als gij het niet meer kunt, dan doe ik het wel. Als gij niet anders meer kunt dan te roepen. O God, verlos mij uit de nood. Of als u geen eens meer een zucht hebt om te zuchten. En een gebed om te bidden. Dan doe ik het voor u gebeden. O gemeente, dat is ook zo'n diep woord, gebeden. Ik heb voor u gebeden, want daar staat eigenlijk ook een woord dat betekent opvraag. Zien we het onderscheid, gemeente? Satan eist Gods kinderen op bij de levende God en hij doet het wederrechtelijk. Hij doet er een ultimatum bij, maar van de Heer Jezus lezen wij een ander woord voor bidden. Dat betekent opvragen bij de Vader en dat niet zomaar, maar op grond van zijn eigen borgwerk. Dat hij zou gaan volbrengen. Zijn almachtig ik staat verre boven het ik van Satan. Zijn almachtig ik staat er verre boven. Zoals hij dat gezegd heeft daar bij dit graf van Lazarus. Vader, ik weet dat gij mij altoos verhoort. Op grond van mijn werk. Maar ik. Maar. Simon, je zult wel in die zeef terechtkomen. Je zult wel heen en weer geslingerd worden. Je zult me wel verloochenen. En die graankorrel van jouw geestelijk leven. Die zal door die diepe zonde wel verschrompelen. Daar zal het vocht van dat geestelijk leven wel schijnen uitgeperst te worden. Maar je zult niet door die zeven heen vallen. Het is enkel tot loutering. Dat is ook zo'n wondergemeente. Dat had de Heer ook kunnen doen. Die mazen van die zeef wat groter maken. Zodat als Gods kinderen dan in zware zonde vallen. Zoals een David weleer en een Petrus aanstond. En als die graankorrel van een geestelijk leven verschrompelt. Door de verachtering in de genade. Door de achteruitgang. Dat ze alsnog door die zeef zouden heen vallen. In het vuur van Gods toorn. Dat heeft de Heer nu juist niet gedaan. Is u dat al eens een wonder geweest, gemeend? Is u dat alleen zo'n wonder geworden? Dat de Heere nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Hij heeft het niet gedaan. Het geheim daarvan ligt enkel in die voorbeden van Christus. Ik heb voor u gebeden. Wat heeft hij dan gebeden? Dat ze dan maar niet in die zeef zouden terechtkomen. Of dat ze maar terstond uit die zeef zouden worden bevrijd als ze erin zouden komen. Wel nee, gemeend. Daar kon hij niet bidden. Dat ze voor hem een storm opsteekt. Dan kan er voor zijn kerk geen wind stil te zijn. Als hij wordt gezeefd, dan worden zijn kinderen meegezeefd. Hij heeft niet gebeden of dat ze eruit bevrijd zouden worden, want daarmee zou hij ze van zichzelf scheiden. En ze alsnog overgeven in de hand van de vorst der duisternis. Er moet juist gezift worden. Om het kaf en het vuil van het zuivere koren te scheiden. In gemeente, hij bidt niet dat ze gespaard worden voor die zeef. Maar hij bidt wat anders. Want het vuil moet eruit. Die ongerechtigheid. Die vrome ongerechtigheid in uw en mijn leven. Wat zegt u? Ja, die vrome ongerechtigheid. Dat zelfvertrouwen. Die hoogmoed. Waarmee we zomaar de lucht in gaan. Maar hij bidt dat het geloof niet ophouden. Satan zeeft. Christus bidt. Satan zeeft. Christus bidt. Was dat een onuitsprekelijke troost, gemeente? Als we in de zee van Satan zitten. Als we erin terechtkomen. En als we het niet meer weten. Dat de Heere niet vraagt of dat zaad er wedergeboorte blijvend mag zijn. Dat hij ook niet vraagt of de bekering wel blijvend mag zijn. Maar dat het geloof niet ophoudt. Juist het geloof. Want dat is de band, geliefden, die verbindt aan een drieënige God. Dat is de levensdraad. Die middels het gebed beoefend wordt. Tussen de Heer en uw ziel. Juist die draad mag nooit verbroken worden. Want uit die gemeenschap komen al de weldaden Gods voort. En het is zonder geloof onmogelijk goden te behagen. Daarom gebeden dat juist het geloof niet op zou houden. Het zal hem niet lukken, gemeente. Het zal hem niet lukken, kindesheren. Hoezeer in de zeef. Dat geloof zal blijven, ook al is het niet in de beoefening. Want Christus bidt. Nee, ik heb gebeden. Wanneer dan? Van eeuwigheid. Van eeuwigheid. Toen hoorden we het een bidden. Vader, ziet ik kom om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb gebeden. Wanneer? Reeds voor die val van Petrus. Reeds voor zijn val. Omdat hij weet hoe zwak van moed. Hoe klein ze zijn van krachten. En dat ze stof zijn geweest tot hinken en zinken. Ieder ogenblik gereed. Daarom bidt hij voor hen. Toen hoorden we hem bidden in dat hoge priesterlijk gebed. Vader, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij me gegeven hebt. Want ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt. En dat gij ze alle verzoeking bespaart. Maar ik bid dat gij ze bewaart van de boze. Met andere woorden, Heer, ik bid niet dat ze dan maar niet in de zee zouden terechtkomen. Maar dat gij er toch voor zorgt dat hun geloof niet ophouden. Het is als we de Heer hier horen bidden, Heer, zij geloven. Al is het zwak. Kom in ongelovigheid te hulp. Het is niet alleen dan dat hij voor ze bidt, maar onophoudelijk, want daar in die hof van Gethsemane zegt hij het met koninklijke macht, laat deze heen gaan. Hoe zeker er zal veel kaf moeten worden ontdaan van het koren. Maar hij is zeker van zijn verhoring. En nog bidt hij voor ze. In datzelfde hoge priesterlijk gebed kunnen we het lezen. Want ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun woord in mij zouden geloven. Kijk gemeente, daar hebben we de lijn naar vandaag. Het is niet alleen voor Petrus. Het is niet alleen voor die 12. Maar daar hebben we nou een bewijs dat een Heer bidt voor al de zijnen persoonlijk. O wonder. Ik voor u gebeden. Gemeente, mag dat van u gelden. Mag dat van mij gelden. Het is nodig dat we het weten. Willen we de troost ervan uit kunnen putten. Nodig dat we er iets van beleven. Dat waar we zelf niet kunnen bidden. Dat we het zeggen. Heere, bid gij nou maar voor mij. En strijd gij nou maar voor mijn recht. Want zonder die voorbeden van Christus. Die hij nou doet voor zijn kerk daar in de verhoging. Gemeente zal de hemel gesloten blijven. Wat is nou zonder die voorbeden uw paspoort. Waarmee u straks de eeuwigheid denkt aan te doen. Uw eigen voorbeden. Gemeente, we zullen een gesloten hemelpoort vinden. En dan zal hij het moeten zeggen, ga weg, want ik ken u niet van waar ge zijt. Ge zijt niet begrepen in mijn middelaars voorbeden. Ge zijt een werken der ongerechtigheid. En wat zal het erg wezen, gemeente, om eenmaal in de dag der dagen als kaf bevonden te worden. En denken koren te zijn geweest op aarde. Als de zoon des mensen komt met de wan in zijn hand om zijn dorstvloer te doorzuiveren. Door eigen schuld dan buiten dat koninkrijk te blijven. O geliefde, buig dan toch uw knieën. Maak toch eens vandaag op deze laatste zondag voor het paasfeest ernst met de zaken van de eeuwigheid. Opdat het Pasen worden in uw ziel. Pasen middels Goede Vrijdag. Opdat we de noodzakelijkheid van zijn bittere lijden op Golgotha mochten leren in leven. Beleid hem toch uw schuld en begint er dan maar mee met de lippen als ge het niet kunt met uw ziel. En beleid hem dan maar wie ge zijt in uzelf, Heere, kaf in mezelf. Wil gij nou nog van kaf koren maken, opdat er vruchten van uw werk in mijn leven gevonden worden? Zal de Heere zeker horen, want hij laat nooit een ware bidder staan. Nog doet hij het door zijn eigen werking. Op grond van zijn eigen voorbeden dat werk toe te passen. Aan harten en levens van zondaren in zichzelf. Ik heb voor u gebeden, gelooft u het, geliefden? Ach, zegt iemand van u vanmorgen, ja. Mocht ik dat nou maar eens weten. Maar dat is zo hoog, weet u. Dat is zo hoog gegrepen, dat durf ik niet te zeggen, want als ik eens kijk naar mezelf. Kan ik alleen maar zeggen, de Heer, ik kan me naar recht voorbij gaan. Als ik naar mezelf kijk, dan moet ik alleen maar zeggen tegen al de geboden Gods gezondigd. En geen ervan gehouden. Nog steeds tot alle boosheid geneigd, gemeente. Dan moet u het zeggen, misschien als u toch eens wist wat daar in mijn hart omging. Als u wist wat daar leefde, moord en doodslag, haat en nijd. Dan verloochen ik de Heer niet driemaal, maar wel duizendmaal in mijn leven. En dan naar mij omzien, wel nee. Ik kan alleen nog maar bidden, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. En toch gemeente, en toch. Dat is nou het volk. Waar de Heere voor pleit in zijn borgtochtelijk gebed. Die zichzelf niet meer beter weten als een onbekeerde zondaar. Die zichzelf hebben leren inleven dat ze zijn helwaardige met een Petrus. Die zichzelf niet meer op de been kunnen houden. Maar die door de knieën hebben leren gaan. Ik. Voor de zulke gebeden. En waarom zegt de Heer nou tot de zijne. Ik heb voor u gebeden. Opdat wij het zouden leren. Niet meer op onszelf te steunen en te leunen. Maar enkel op zijn werk. Enkel op zijn kruis. Enkel op zijn woord. Opdat wij het zouden leren. Leidt ons toch niet in verzoeking. Maar verlos ons toch van de boos. Want geliefden, het is beter gebeden te hebben. Bevrijd te worden uit die zeef. Dan bewaard te worden voor die zeef. Want zolang Christus werk nog niet voltooid is. Moet er gezeefd worden. En hoe nader dat tijdstip komt dat hij wederkomt. Zal die zifting erger worden. Want Satan weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. En hij gaat rond. En hij zal pogen in uw leven en mijn leven. Om er een einde aan te maken. En hij zal pogen om het voor eeuwig te doen aflopen. Gij kind van God. Ach wel nee. Die God onterende gedachte weet u wel. Die verloochening in uw leven weet u wel. En al die vragen verscheuren uw ziel. En u weet het niet meer. Maar juist dan. Ik voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Maar gemeente, dat sluit het gebed van ons niet uit, maar juist in. Dat is het nodig. Dat er gebeden wordt. Dat er geworsteld wordt. Aan de troon der genade of de Heere zijn werk wil voleindigen. Dat is nodig dat we voortdurend op de knieën liggen voor de Heere. Of hij niet wil laten varen het werk dat zijn hand ooit begon in uw leven. O Heere, doe ons geloof niet bezwijken. Maar strijd maar voor me recht en maak me vrij van in die volle gelistigheden. Gerechtigheid en trouw vertreden. opdat mijn ziel er iets van beleven mag uw naam te beleiden. En in u geheiligd te zijn. Opdat we zo de kracht zoeken bij een levende God. En de troost putten uit wat hij zelf gezegd heeft en gedaan heeft. Dat het ware werk Gods wel gelouterd wordt. Maar toch in stand blijven. Uw werk, o Heere, behoud dat maar in het leven in dit midden der jaren. En wilt gij zelf dan maar het spies en rondas gaan aanwenden. Om die gevreten haters van mij te fnuiken. Wilt gij dan zelf maar het schild des geloofs opheffen. Of dat zijn pijlen me niet treffen. Wilt gij zelf dan maar strijden. Ach, zo de boze maar eens biddend weg in uw leven. Want als er iets is waar Satan niet tegen kan. Dan is het een biddend leven. Een teer leven. Aan de troon der genade. Opdat er zo vruchten gevonden wordt. Voor het eerst en bij vernieuwing. En gij. Als gij eens bekeerd zult zijn. Zo versterk uw broeders. Dat is de opdracht gemeente. Petrus, hij zal bekeerd worden, als gij eens zult bekeerd zijn. Was Petrus dan nog onbekeerd? Was er dan in zijn leven nog nooit wat gebeurd? O ja, zeker wel gemeend. Petrus was wel bekeerd. En hij had ook wel genade in zijn leven ontvangen, want de Heer had niet voor niets gebeden, dat zijn geloof niet ophield. Het was er dus wel. Heeft dat maar al te dikwijls getoond. Heren, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En gij zijt de Christus. Petrus had reeds het geloof. Hij was bekeerd. Hij was levend gemaakt in beginsel. Maar dat is niet genoeg gemeend. Op een eerste bekering moet een dagelijkse bekering volgen. Op een beginsel van Gods werk in uw leven moet een diepergaand werk volgen. We kunnen het niet doen met wat de Heere eens geschonken heeft. Hoe rijk ook, hoe troostvol ook. Het is geen best teken, gemeente, als u kunt steunen op wat de Heere in het begin gedaan heeft. Als u kunt steunen op die ene preek van jaren geleden, weet u nog wel, die u eens verbroken heeft voor de Heer. Dat is dagelijks nodig. Bekering. En u vraagt misschien vanmorgen, ja, maar wat is dan het verschil tussen die eerste en die dagelijkse bekering? Wel, dat is dit. In de eerste bekering reinigt de Heer zijn kerk van hun ongerechtigheden. Maar in die dagelijkse bekering hebben ze het nodig te worden verlost van hun eigen gerechtigheden. De eerste bekering gereinigd van hun ongerechtigheden. Dagelijks nodig gereinigd te worden van hun eigen gerechtigheden. Maar gemeente, we willen het zo graag zelf doen. Niet waar? Zo graag zelf nog wat aanbrengen. Heren, kijk eens. Mijn tranen. Mijn gebeden. Enzovoort. Zie maar naar Petrus. Heer, ik ben bereid met u in de gevangenis te gaan. En in de dood. Petrus had zijn hoge denk van zichzelf. Maar het is nodig dat we leren. Dat we niet onszelf kunnen oppoetsen en opknappen. Maar dat we het alles van de Heer alleen leren verwachten. Bij de voordeur, bij het verdergaande leven. Straks zou Petrus hem verloochenen tot driemaal toe schandelijk. Maar in die weg moest hij leren. Als ge eens zult bekeerd zijn. Maar de Heere richtte gevallen Petrus op. Want hij keek hem aan en het verbrak zijn hart meer dan vele harde woorden. Kijk, gemeente, daarin uitzicht nu die bekering. Ook die voortgaande bekering. Dat tranen schrijft. Vanwege de schuld in uw leven. Dat bitter wenen vanwege uw afmaking. Vanwege mijn zonde. Als gij eens bekeerd zult zijn. Ja. Daartoe moest de zifting van Satan wel medewerken. O nee, Satan had dat nooit bedoeld. En ook nooit gewild dat die zifting mee zou werken. Aan het diepergaand geestelijk leven van Petrus. Maar de Heere deed het meewerken. Satan ten kwade denkt, dat doet de Heere medewerken tot het eeuwig goed. Daarom kreeg hij ook zo'n heerlijke taak. Versterk uw broeders. En hoe heeft hij ze versterkt? Nu verstaat hij zijn eigen zwakheid na zijn val. Nu verstaat hij wie hij zelf is in zichzelf. Hij leest er de handelingen maar eens op na. En zijn brief. Hoe heeft hij de kerk van de Heere in de verstrooiing vertroost. Die in de kracht Gods bewaard wordt, schrijft hij in zijn eerste zendbrief aan die gemeente. Door het geloof tot de zaligheid die bereid is voor degene die hem toebehoren. In welke gij u verheugt nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd te worden, beproefd te worden, door de menigelei verzoeking. Versterk uw broeders. Ja, toen kwam Petrus. Toen zag hij niet meer neer op het kleine in de genade. Maar toen kon hij zelf de lammetjes versterken, wijd, een lammer. Toen kon hij al het allen die het heilsvol bijster waren, vrijmoedig al Gods rechte wegen leren, zodat zondaren moed mochten scheppen uit zijn behoudenis. Geliefden, tenslotte de vraag: hoe zal de Heere u vanmorgen moeten aanspreken? Als een Simon, als een onbekeerde, als een enkel maar een oude mens in uzelf. Draagt u nog een oude naam? Nee, zegt iemand van u, gelukkig niet. Gelukkig heb ik nog nooit last gehad van die boze. En gelukkig heb ik nog nooit ondervonden dat de Heere moest zeggen tot mij, gij Simon, ga achter mij. Dat is niet zo'n best teken gemeend als we dat nog zeggen. Dat betekent dat wel dat u nog een Simon bent. Als we er nooit aan ontdekt zijn. Juist dan zijn we het. Oude mens. Verkocht onder de zonde. Nog nooit last gehad. Van die forster duisternis. Dan zeggen we het nog één keer. Staat u aan de verkeerde kant. En dan dreigt het voor eeuwig af te lopen. Maar dan zegt de Heere vanmorgen is een woord nog kan het. Want daar ligt de voorbeden van Christus voor al zijn kerk, ik voor u gebed. O, dat we ons dan eens haasten om ons levenswil. Och Heer, als ik er niet bij insta, in dat boek des levens schrijf me er maar bij vandaag nog. Heere, wil uw werk openbaren in mijn leven. Want als we geen biddende hoge priester hebben. En als we niet weten wat het is tot hem te vluchten. Zullen we voor eeuwig buiten hem en zonder hem gesteld moeten worden. En dan roept de Heere vanmorgen op, Simon, Simon onbekeerde, zie dan toch eens. Zie dan, open toch uw ogen. En vraag dan om ogen zelf, opdat u nood recht leert kennen. En vraag dan of de Heere het alles wil werken in uw leven. Hij wil het geven. Hij staat gereed. Om het volk dat in nood en smart tot hem verheft het angstig hart. Zonder verwijten te gaan uitdelen. De Heer heeft Simon ook niet verweten toen hij later tot hem kwam. Niet verweten. Maar vergeven. Zo ge zijn stem dan heden hoort. Geloof toch eens een heil en troostrijk woord. En verhard u dan eens niet vanmorgen. Maar laat u lijden. En ook als we aan Gods kant staan door genade. Ook dan geldt dit woord voor u. Waakt en bid. Zie toe dat hij u niet verleidde, want hij begeert. Hij begeert nog, wetende dat hij een korte tijd heeft. Wetende dat het aangaat op zijn spoedige wederkomst. En op zijn spoedige vernietiging. Golven van haat en nijd spuwt hij over die kerk heen. Zucht er kolk en afgrond loeit. Gebruister water groeit, maar put dan eens troost vanmorgen. Uit dat woord van de Heere, ik voor u. Dat gij anders ook na ontvangen genade, als nog de eeuwige dood had moeten sterven. Dat gij nog als na ontvangen genade door die zee zou eenvallen. Hij met zijn voorbeden het schild in dat strijdperk van het leven. En dat betekent niet, gemeente, dat er dan nooit meer eens een vurige pijl van Satan u treffen kan. Tussen die gesp en het pansier, weet u wel, die zwakke plek van mij. Gebeurt nog wel eens. De Heere wil het nog wel eens toelaten. Dat Satan met zijn pijlen zo'n diepe wond slaat in uw hart. Dat er geen genezen meer aan is. Net als bij Petrus, geen genezen. Tenzij dat de Heere het zelf doet. En dan laat hij een litteken over, weet u wel. Een litteken. En littekens, we weten dat ook, die trekken nog zo. Littekens die doen zich nog maar al te vaak voelen als een doorn in het vlees. opdat we het altoos van hem alleen zouden leren verwachten. Want Christus begeert ook. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. Dat had hij nog gezegd voordat hij zei dat Satan begeert, als dat eerst. Zijn begeer. Om geheel zijn kerk toe te brengen. En geen klauw achter te laten. Opdat u het zou kunnen zeggen aan het einde. Ik heb de goede strijd. De genade gestreden. De loop beëindigd. En voorts is mij weggelegd. De kroon der gerechtigheid. Die de Heere bereid heeft allen die hem vrezen. Ga zomaar op de knieën bij de voet gaan. En hoopt zomaar op den Heere, gij vroom. Misschien voor het eerst. Misschien schuchter. Misschien met een liefde traan in uw oog. Misschien ook wel met de ogen gevuld van tranen ziend op uzelf. Heere, maak uw werk maar af. En leid ons dan maar in geen verzoeking ooit. Maar verlos ons uit des boze macht. Want er zal er eenmaal spoedig dat ogenblik komen. Dat dat koren verzameld wordt in Jozefs schuur. Nooit meer kaf. Nooit meer vuil. Nooit meer tranen. Het zal eeuwig juichen. Tot zijn eer. Amen.
Laat ons samen danken. Heere, dat dan maar veel onze beden mocht zijn of worden. Als we buiten u leven, maak ons vrij. Bevrijd ons door uw sterke rechterhand. Heere, wilt gij dat dan werk maar werken in ons? Wilt ge dat dan ook doen medewerken ten eeuwige zegen? Dat deze prediking niet eenmaal tegen ons getuigen, of we nu op de kansel of onder de kansel zijn. En dat we het eens mogen leren bidden, Heere. Als we er iets van verstaan wie Gij zijt geweest in ons leven. Dat we er iets van mogen verstaan. Heere, wat wordt er van ons als Gij ons een ogenblik verlaat. Als Gij één ogenblik uw hand intrekt. Heere, we smeken van u, doe het niet. En bescherm uw volk en sterken. Het strijdperk van dit leven. Dat we het weten mogen en onze koning is. Van Israëls God gegeven. En wat weten mogen omringd door tegenspoed. Wel eens voor een ogenblik denken te moeten bezwijken. Dat Gij toch die God zijt. Die juist dan het leven geeft. Omdat Gij het leven zijt. En het leven hebt. Heren, we danken u dat we uw woord mochten uitdragen. En we bidden van u. Wees er zelf de naprediker van in ons aller hart. Denk aan ons in genade. Het verdere van deze uw dag. Dat we die heiligen mogen en besteden in uw dienst. Doe verzoening over al wat niet was naar uw wil. En zegen al wat in uw raad kan bestaan. En hoor ons in de wegneming onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 138. 138, het vierde vers. Laat dan van hier dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. De gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.